Gemeente, het duurt nog een week of 6, 7. Dan krijgt ons land, als God het geeft, voor het eerst in 123 jaar weer een koning. Willem-Alexander is wel niet zo jong als die koning die we in onze tekst tegenkomen. Salomo is waarschijnlijk nog maar een tiener geweest. We weten niet precies hoe oud, maar misschien was hij nog niet eens 20. Onervaren jonge man, zo noemt hij zichzelf ook. En hoewel onze kroonprins veel ouder is, is hij toch ook onervaren in het werk dat hem te wachten staat. Hij heeft heel veel voorbereidingen gehad, heel veel opleidingen, maar wat zou het een zegen zijn, gemeente, als we nu straks een koning mogen krijgen die datzelfde gebed mag bidden als die koning uit onze tekst. En je zou dat natuurlijk met andere voorbeelden kunnen aanvullen. Als je denkt aan andere mensen die een grote taak krijgen van God, een belangrijke plaats in de gemeente, de ambtsdragers die binnenkort bevestigd worden, mensen in de wereld, in ons land, die een belangrijke taak hebben. Denk eens aan de ministers in Den Haag en andere mensen met veel verantwoordelijkheid. Wat zou de wereld er anders uitzien, gemeente, als iedereen die een last op zijn schouders krijgt, die veel moet gaan doen, ook voor andere mensen, als die zo zou mogen beginnen als Salomo. Maar laten we vanmiddag tegen elkaar ook zeggen, al ben je helemaal niet zo belangrijk, al heb je misschien helemaal nog geen werk, al ben je misschien nog jonger dan Salomo, je bent nog niet eens 18, je bent nog geen 15, je bent misschien nog maar 10 of 4 of nog jonger. Het is voor ons allemaal nodig om te leren wat Salomo leerde, dat je van God afhankelijk bent, dat je in je bidden ook veel verwachting mag hebben van de Heere. En, dat hopen we van Salomo ook te horen vanmiddag, dat als je allerlei dingen aan God vraagt, dat je het ook in de goede volgorde doet. Kijk, wij hebben vandaag biddag voor gewas en arbeid. We bidden voor het gewone werk. We bidden voor wat er gezaaid wordt en hopelijk straks weer geoogst wordt op het land. Ons eten. Allemaal gewone, dagelijkse, tijdelijke dingen. Maar we vergeten ook vandaag niet, gemeente, één ding is nodig. En het moet ook vandaag eerst om dat allerbelangrijkste gaan. En weet je wat Gods woord dan belooft? Als je nou eerst Gods koninkrijk leert zoeken en zijn gerechtigheid, eerst de dingen van God en van zijn evangelie, eerst de geestelijke dingen, eerst datgene wat voor je ziel belangrijk is, dan belooft Gods woord en al die andere dingen, die krijg je erbij. Dat heeft Salomo in 1 Koningen 3 al gemerkt. En laten we er samen op gaan letten, gemeente. God verschijnt aan de jonge Salomo. 3 dingen om te onthouden, jongens en meisjes. Probeer het maar te onthouden, het is niet lang. Probeer het voor thuis te onthouden. Eerst wat God vraagt, dan wat God hoort en dan wat God geeft. God verschijnt aan de jonge Salomo. We letten op wat hij vraagt, wat hij hoort en wat hij geeft. En gemeente, we gaan dus naar Gibeon. Zo'n 10 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. En waarom is Salomo daarheen gegaan? Hij is van plan om veel offers te brengen. En Gibeon is een van de plaatsen waar ze in die tijd offers brengen. Er is nog niet één tempel zoals later gebouwd is in Jeruzalem. Nee, er zijn allerlei plekken in Israël waar mensen God dienen. En Gibeon, we lazen dat ook, is een van de grotere, ja het is zelfs de grootste heilige plaats die er op dat moment is. En we weten uit een ander Bijbelboek dat er ook een paar bijzondere dingen te vinden waren in Gibeon. Kijk, de ark van het verbond is er niet te vinden, want die staat in Jeruzalem, zegt vers 15. Die ark met die engelen. Maar het brandofferaltaar uit de tabernakel en de tent der samenkomst die Mozes nog gemaakt had, die staan op dat moment in Gibeon. Lees het maar na in 2 Kronieken 1. Salomo gaat daarheen, misschien ook al wel omdat hij van plan is om heel veel offers te brengen. Dan heb je de ruimte nodig. Er staat in vers 4 ook, hij brengt maar liefst 1000 brandoffers. Waarom doet hij dat? Nou, hij is net koning geworden. Hij wil God daarvoor danken. Hij wil God eren, want hij is wel koning over Israël, maar er is er nog één die is hoger. De koning der koningen. Brandoffers, dat zegt ook iets over verzoening voor je zonde. Ja, dat is ook altijd weer nodig, al ben je koning. Ieder mens heeft zonde en er moet verzoening voor komen. Maar Salomo heeft die brandoffers ook gebracht, gemeente, om Gods hulp te vragen voor al dat werk wat hij nou als jonge koning moet gaan doen. En Salomo heeft gemerkt, ik noem het maar met de woorden van een psalm. Misschien ken je die psalm ook al wel, jongens en meisjes. Wie u aanroept in de nood, nou. Wie God aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Maar dan komt God tot Salomo op een bijzondere manier in een droom. God gaat tot Salomo spreken. En dan komt er echt een gesprek tussen God en tussen Salomo. En dat moet je ook maar proberen te onthouden. Je zegt, ja, maar Salomo had eerst de Heere gezocht met die 1000 brandoffers. Ja, maar dat er nou echt contact komt tussen God en tussen die jonge Salomo, dat gaat van God uit. Dat dat in die nacht gebeurt. En dat het via die droom gebeurt. En dat God tegen hem gaat spreken. Zo is het toch, kind van God? Zo is het toch ook als u terugkijkt op uw leven. Wie was er altijd en overal de eerste? Altijd de Heere. En dan komt die vraag uit vers 5, gemeente. Begeer wat ik u geven zal. Salomo, nou mag jij het zelf zeggen. Ik geef je helemaal de vrije hand. Vraag maar wat je wilt. Vraag maar. Je mag alles bedenken, alles zeggen. Wat zal ik u geven? Nou, gemeente, even een paar dingen over die vraag. Want weet u wel dat dat een vraag is die eigenlijk alleen God maar kan stellen? Zo'n vraag die bijna klinkt als een uitdaging. Ik zeg het een beetje oneerbiedig misschien. Maar zoals iemand dan wel eens een keer tegen een ander kan zeggen, nou kom maar op. Kom maar op, je mag het allemaal bedenken. En zeg het maar en ik zal het wel in orde brengen. Gemeente, mens kan wel eens een keer hoogmoedig en overmoedig zo praten. Maar als je dat als mens doet, dan kunnen daar, zegt de Bijbel, de meest nare gevolgen uit voortkomen. Ik herinner mij bijvoorbeeld die koning uit het Nieuwe Testament, die ook eens een keer zo'n vraag stelde. Het was aan zijn stiefdochter. Ken je dat verhaal, kinderen? Herodes, hij is dronken op zijn verjaardag. En dan gaat dat meisje dansen en dan zegt Herodes ook: begeer wat ik u geven zal, al was het de helft van mijn koninkrijk. Nou, ze wou niet de helft van zijn koninkrijk. Ze wou het hoofd van Johannes de Doper. Dat komt ervan gemeend als een mens overmoedig is. Nee, maar God kan die vraag wel stellen. Om te beginnen omdat God weet aan wie hij deze vraag stelt. Hij vraagt het niet aan Salome, maar aan Salomo. En als God dit aan Salomo vraagt, dan kan de Heere ook alles wat Salomo aan God gaat vragen vervullen. Zelfs al zou die vragen om wijsheid. Want dat is toch wel heel wat. Als je dat aan God vraagt, wat Salomo straks gaat vragen. Als je nou aan de Heere zou vragen, jongens en meisjes, wilt u mij een nieuw hart geven? Je weet toch wel dat dat iets is wat niemand je kan geven. Je vader en moeder niet. De meester of de juf niet. De dominee niet. Niemand kan je een nieuw hart geven. En nou, die dingen die je niemand kan geven, die mag je van God vragen en hij kan het wel geven. Het is ook gezegd, gemeente, tot ouderen die erachter gekomen zijn dat er dingen zijn. Ja, dat nou juist dat ene nodige er is wat niemand je kan geven. Je kan het zelf ook niet maken. Gemeente, nou blijkt hier een God te zijn. En die kan het meest onwaarschijnlijke kan hij schenken. En als God die vraag aan Salomo stelt, gemeente, dat is ook een element uit vers 5, dan maakt die vraag van God het hart van Salomo open. Begrijp je dat, kinderen? God vraagt: begeer wat ik u geven zal. En als die jongen nou gaat praten, dan komt er uit zijn hart tevoorschijn wat erin zit. Wat wil je nou ten diepste, Salomo? Wat zou je nou het allerliefste willen? In gemeente is dat niet altijd zo als God een mens vragen stelt. Of het nou ten goede of ten kwade is. Maar als God in Genesis 3 aan de mens gaat vragen wat hij gedaan heeft, dan komt er ook uit wat erin zit. Als God aan Mozes in de woestijn zegt: Mozes, moet mijn aangezicht medegaan om u gerust te stellen, dan komt er ook uit wat erin zit. Als God aan Elia gaat vragen: Elia, wat maakt gij hier, als die op de Horeb is, dan komt er ook uit wat er in die man zijn hart zit. Als de Heere Jezus later bij het kolenvuur aan Petrus vraagt: Petrus, hebt gij mij lief? Dan komt er ook uit wat erin zit. En nou even eerlijk, gemeente, als God niet in een droom, maar in de preek vanmiddag aan u verschijnt. En hij vraagt op de biddag voor gewas en arbeid: begeer mij wat ik u geven zal. En u gaat dan antwoord geven. We gaan straks na de preek bidden. U heeft hopelijk ook al gebeden. En heb je zelf ook al wat aan de Heere gevraagd vandaag, jongens en meisjes. Maar wat komt er dan uit? En dan mag je alles zeggen. Ook al die tijdelijke dingen die je hier en nu nodig hebt voor je leven van vandaag. Dat gewas. Datgene wat groeit. En wat geoogst wordt. En wat in de winkels komt te liggen. En wat je opeet. En ook kracht om te werken, de arbeid, je mag het allemaal vragen. Juist ook in een tijd van crisis, zeggen we dan als volwassenen tegen elkaar. Juist in een tijd van recessie, stort voor mij uit uw ganse hart. Je mag het allemaal aan de Heere voorleggen. Ook die zorgen en ook die vragen en ook die vrees, hoe zal het in dit jaar verder gaan? En God kan trouwens dat soort nood en dat soort vragen ook gebruiken om je tot een bidder te maken. Maar gemeente, voelen we samen ook aan dat het toch wel schokkend zou zijn en onthullend als je nou niet meer te vragen had vanmiddag dan dingen voor je werk, dingen die met geld en met eten te maken hebben. Nou moet ik denken aan wat Paulus een keer zegt over de natuurlijke mens die niet verstaat de dingen van de geest van God. Iemand die altijd alleen maar bezig is met de dingen van de aarde, met de dingen van dit leven, met de dingen van je lichaam, van het hier en nu. Arm, arm, want er is zoveel meer te krijgen. Het is een bekend boek dat al heel oud is, jongens en meisjes. Misschien hebben jullie er wel eens uit horen voorlezen. De Christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan. En die John Bunyan, die laat die christen allemaal dingen meemaken in dat boek. En op een gegeven moment ziet hij ergens een man op zijn knieën liggen. Die ligt op de grond. Ligt hij zomaar in het rond te kijken. Hij heeft een kleine hark in zijn handen. En hij probeert van alles naar zich toe te halen. Allemaal strootjes en steentjes en andere dingen waarvan je denkt, wat moet die man er nou mee? En ondertussen staat er achter die man een engel met een kroon in zijn hand. Als die man om zou kijken en op zou kijken, zou die die kroon op zijn hoofd gezet krijgen. Maar hij ziet heel die engel niet. Hij heeft er helemaal geen erg in. Hij is veel te druk met het naar zich toe halen van al die rommel. Gemeente, dat zou toch wat zijn als dat je beeld is op een biddag. Zo druk met de aarde dat je geen erg hebt in de hemel. Dan is het vandaag nog tijd om in je bidden te vragen, Heere, geef mij een ander hart. Geef mij een andere begeerte. Wilt u mijn ogen openen voor u? En weet je wat dan zo mooi is, gemeente, van die vraag uit vers 5? Ik blijf er nog even bij staan. Die vraag maakt niet alleen maar het hart van Salomo open, maar het opent ons ook het hart van God zelf. Heb je dat al eens afgevraagd, kinderen? Wie is God nou eigenlijk? Hoe is de Heere? Je moeder zegt, je moet tot God bidden. Maar als je nou gaat vragen aan de Heere, wie is Hij dan? Wat doet Hij dan? Hoe luistert Hij dan? Hoe is God? 1 Koningen 3 leert ons, wat we straks ook gaan zingen met die bekende psalm. God is mild en overvloedig. En als ik goed luister naar de vraag die God aan Salomo stelt, dan kom ik erachter, gemeente, hoort u dat ook, dat je van deze God nooit te veel kunt vragen. Een mens kan juist te weinig vragen. En dat is vreemd, dat is onder ons natuurlijk niet zo. Maar dat is nou het goddelijke van God, gemeente. Je kan eerder te weinig vragen dan te veel. Hij heeft liever dat je zoveel mogelijk vraagt. Dat leert ons het vervolg straks. Want kijk eens, het zou bij wijze van spreken nog veel gemakkelijker voor God geweest zijn om Salomo bijvoorbeeld rijkdom te geven en de overwinningen op zijn vijanden en een lang leven. Maar nou wil God graag dat Salomo nou juist datgene vraagt wat hij bij niemand anders kan krijgen. Een hart dat wijs is. Het meest kostbare. Daar hoort God je liefst om vragen. En daarom zeiden ze vroeger al, God is iemand die van inhouden niet rijker wordt en van het weggeven niet armer wordt. Hij wil juist zoveel mogelijk kwijt aan zondaren. En als ik dan denk, gemeente, aan het hart van het evangelie, dat in de preek altijd weer mag klinken. Je ziet dat toch ook. als God verlossing gaat zenden naar zondaren? Wat geeft God als het erop aankomt om zondaren zalig te maken? Stuurt hij dan een engel? Nee, dan stuurt hij het liefste wat hij heeft. Dat is God, gemeente, dat is het hart van God. Dan stuurt hij zijn eigen zoon. En daarom zei een dichter ooit, en mogen we dat in ons leven al herkennen, nooit kan het geloof te veel verwachten. Want wat zijn liefde, wat Gods liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, God is bereid om het ene nodige te geven als mensen erom vragen. En hij kan het ook nog geven, want hij is er machtig genoeg voor. Er is bij hem liefde en vermogen. En die liefde, gemeente, u weet, God kan ook uit liefde dan besluiten om dingen die je vroeg niet te geven. Laten we dat vanmiddag ook eerlijk op deze middag zeggen. God kan uit liefde nee zeggen. Het is beter voor je dat je dat niet krijgt wat jij nou vraagt. Maar zijn vermogen, gemeente, denkt u daar ook aan. Zijn kracht, zijn almacht, kan het meest onwaarschijnlijke gebed verhoren. Nou, laten we dan eens even letten op dat gebed wat er dan vervolgens komt. Dus dan letten we niet alleen op wat God vraagt, kinderen. Maar dan gaan we naar het tweede punt, wat God hoort. God luistert nu naar Salomo. En wat komt er nou uit bij die Salomo? Nou, allereerst horen we dan dat die Salomo nog heel goed opgelet heeft in de tijd dat zijn vader nog leefde. Want dat hoor ik uit vers 6. Dat gaat over wat Salomo gezien heeft toen David nog koning was. En je moet er eens op letten als je dat nog eens voor jezelf leest, hoe vaak in dat hele gebed Salomo tegen God zegt: Heere, gij hebt. Gij hebt. Hij heeft er oog voor gekregen wat de Heere allemaal wel niet aan David heeft gegeven. En wat hij nu ook aan Salomo zelf heeft gegeven. Maar hij heeft er oog voor gekregen dat God een bron is van allerlei goede gaven. U hebt gegeven, u heeft dit gedaan, u heeft dat gedaan. En het belangrijkste wat Salomo gezien heeft in het leven van zijn vader: u heeft weldadigheid gedaan. Trouw bewezen. Ik heb het zelf gezien. Ik hoefde er niet 3 straten voor door Jeruzalem te lopen. Ik hoefde er niet voor naar de buren. Ik heb het bij mijn vader gezien. U bent zo'n God die weldadigheid doet. Dat is ook een zegen, jongens en meisjes. Als je iemand in huis hebt, misschien wel allebei, je vader en moeder in huis hebt, of mensen in de familie, een opa of een oma, bij wie je ook mag zien wat Salomo bij David heeft gezien. Hoe goed God is. Hoe goed God het met zijn knechten maakt. Daar mag je best jaloers op zijn. We hebben dat wel eens vaker in de kerk gezegd. Je mag nergens in de wereld jaloers zijn. Maar hier wel. Wees maar jaloers op een kind van God. Weet je wat ook zo mooi is aan dat gebed van Salomo? Nog even dat stukje van vers 6 en 7. Dat Salomo niet eerst begint te vragen wat hij wil hebben. Hij gaat eerst God dankend erkennen voor wie hij was en voor wie hij is en voor wat hij allemaal heeft gegeven. En zullen we die les ook meenemen, gemeente, op middag? Want u bent toch inderdaad niet alleen maar gekomen om wat te vragen. Altijd weer is het ook gepast om God te danken voor wat hij al gegeven heeft. En ik weet niet hoe dat u vergaat, Maar is het niet beschamend om er dan achter te komen dat je ook al zo ontzettend veel van de Heere hebt gekregen waar je helemaal geen biddag voor hoefde te houden? Dat gaf hij zomaar, zonder dat je erom vroeg. En om daar nou voor te danken. En om de Heere ook te prijzen. Zelfs al zou die je niks geven, maar dat je zegt, Heere, u bent groot en zeer te prijzen. Zulke dingen hoor ik ook bij Salomo, gemeente. En laten we het ook in ons eigen gebedsleven toepassen. Want er is geen weg zo donker. Of er is altijd wel iets om toch voor te danken. Weet u wat ik ook zo mooi vind aan dat gebed van Salomo? Hij is nog maar klein. Maar hij weet ook van zichzelf dat hij nog maar klein is. En dat hoort de Heere nou zo graag, jongens en meisjes. Ik heb net in het eerste punt van de preek gezegd. God hoort graag dat een mens grote verwachtingen heeft van hem. Dat je veel verwacht van God. Maar weet je wat God tegelijkertijd graag hoort? Dat je zegt, Heere, ik heb van mezelf geen verwachting. Ik ben maar klein. Ja, wat is een mens? Een kleine jongeling. Dominee, hoe kom je eraan? Grote verwachtingen van God, kleine verwachtingen van jezelf. Zal ik het je verklappen? Dat werkt God zelf. Zefanja 3. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. En wat doen die? Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Weet je wat zulke mensen nou mogen merken? Die klein worden, die hulpeloos worden, die gering worden, geen verwachting. Die mogen merken wat Salomo gemerkt heeft. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En de moeder van de Heere Jezus wist het ook al. Die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad veracht. Gestoten van de tronen. Je kan beter niet met een hoop hoogmoed aankomen op biddag. Want dan maakt de Heere er een end aan. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige moed. Waarin zijn geest wil wonen. Nou, gemeente, weer een moment om voor de spiegel te staan. Naast die Salomo te gaan staan. Heere, hoe zie ik eruit? Hoe denk ik over mezelf? Heb ik grote gedachten van u en kleine gedachten van mezelf? Of is het nog andersom? Groot denken van jezelf en klein denken van de Heere. Nee, een mens moet in het stof, gemeente. En weet u wat ik ook zo mooi vind aan het gebed van Salomo? Die jongen vraagt om wijsheid. Maar eigenlijk heeft hij al wat wijsheid. Er was een uitlegger die zei, die broer van Salomo, Absalom, hij leeft inmiddels niet meer, maar die broer van Salomo, die was zo dwaas en die zei, ik wou dat ik rechter was. En nou deze Salomo, die moet rechter worden over heel Israël. En die ziet er nou tegenop als tegen een berg. Nou, dat is al een stukje wijsheid, gemeente. Mensen die iets moeten gaan doen en ze zeggen, Heer, ik kan het niet. Wat is nou wijsheid? En dan daarvoor al om verlegen zijn, Heer, die taak die u me geeft. Ik moet straks voor iedereen recht gaan spreken. Wilt u me daar dan toch vooral bij helpen? Al die andere dingen kan me niet schelen, maar dat ik nou dat werk wat u me te doen geeft, dat ik dat goed mag doen. En ik ben zo dwaas en zo klein, Heere. Ach, wilt u me wijsheid schenken? Een opmerkzaam hart. Dat is heel opvallend, gemeente. U weet dat misschien niet, maar als je dit nou vergelijkt met de gebeden die andere koningen in die tijd aan hun afgoden opzonden. Want je had toch veel meer koningen in het Midden-Oosten in die jaren van het Oude Testament. De koningen van Assur en van Elam en van Babel. En we hebben op kleitabletten nog gebeden teruggevonden wat ze dan toen ze koning werden aan hun goden vroegen. Nou, wat waren dat dan voor dingen? Nou, dan ging dat over rijkdom. Dan ging dat over overwinning op de vijanden. Een lang en gelukkig en gezond leven, dat vroegen die koningen. Die dingen die Salomo overslaat, weet u wel. Maar nou gaat Salomo vragen, eigenlijk om een zegen voor een ander. Want hij zegt in vers 8, Heer, ik moet uw volk richten, uw volk. Wilt u me dan ook geven wat daarvoor nodig is? En als we die dingen nou eens even op ons laten inwerken, gemeente. Dat Salomo in zijn gebed God op het oog heeft. Hem erkent, hem groot maakt. Heere, uw weldadigheid aan mijn vader en aan mij. Wat bent u machtig, wat bent u trouw. En dat het hem allereerst gaat niet om aardse dingen, maar om een hart, om God te bedoelen en om die mensen te mogen regeren zoals het hoort. Ja, dat hij het heil van dat volk Israël op het oog heeft. Begrijpt u, gemeente, dat ik, toen ik dat allemaal op een rijtje had, dat ik dacht, ja, in feite lijkt Salomo hier sprekend op iemand anders uit de Bijbel. Wie heeft er altijd Gods eer op het oog gehad? Wie heeft altijd de geestelijke dingen voor de andere dingen gesteld? Wie had altijd hart voor het volk van God? Ziet u, gemeente, dat Salomo hier iets weg heeft van de Heere Jezus? En dan zeg ik weer, dat is ook belangrijk op een biddag. Straks gaan we bidden en dan aan het eind van het gebed, kinderen, dat heb je toch ook van je moeder geleerd, om Jezus wil, amen, zeggen we dan. Maar dat is misschien een beetje moeilijk wat ik nou ga zeggen. Maar dan moeten we niet alleen maar die naam van de Heere Jezus gebruiken. We moeten ook leren bidden in de geest van de Heere Jezus. Daarom moet je ook de Heilige Geest maar veel noemen in je gebed. Heere, wilt u mij in mijn bidden laten lijken op de Heere Jezus door uw Heilige Geest, net als Salomo. En dan stel ik nog een keer die vraag, gemeente, naar de volgorde van ons gebed. Net heb ik het eigenlijk ook al gevraagd, maar nog eens even onderstrepen. Waar gaat het je dan vandaag op deze biddag vooral om? En je mag alles voor hem neerleggen, echt waar. Van dat bedrijf, maar ook van je school, van die sollicitatie en ook van dat examen, van je huwelijk en van je verkering. Want vers 5, gemeente, dat is zo ruim als wat. Begeer wat ik u vragen. Begeer wat ik u geven zal. Mag alles aan de Heere vragen. Maar een tijdelijke zegen is maar een tijdelijke zegen. En het is zo pijnlijk als na afloop van biddag zou blijken dat je aan een tijdelijke zegen genoeg had. De Heere kan ook nog aan zulke mensen inderdaad heel veel geven. Zo ruimhartig is God. Die wil ook nog aan allerlei mensen van alles geven, ook voor dit leven. Maar als je er nou genoeg aan zou hebben, denk aan die mensen uit het Nieuwe Testament die een keer met z'n tienen in het veld stonden te roepen om de hulp van de Heere Jezus. Het verhaal kennen de kinderen ook wel van die 10 melaatsen. Jezus, Zoon van David, ontferm u over ons. Kijk eens hoe ellendig we eraan toe zijn. Wilt u ons alstublieft beter maken? En toen kregen ze alle 10 genezing. Zo is de Heere Jezus ook nog. Maar als er dan vervolgens maar eentje van de 10 terugkomt en voor zijn voeten neervalt en zegt, Heere, dank u. Dan hoor je wel de teleurstelling in zijn stem als die zegt, en waar zijn nou die andere 9? Nee, ik haal nog een keer die tekst aan uit de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ziet u dat in het gebed van Salomo gebeurt? Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, al die tijdelijke dingen, zullen u toegeworpen worden. Maar dan ga ik naar het derde punt, kinderen. Wat God geeft. En nou zeggen we tegen elkaar, en ik zeg dat eigenlijk eerst maar eens tegen de volwassenen, want wij hebben daar nog meer moeite mee dan onze kinderen. Wat vinden we dat nou een moeilijke belofte om te geloven? Wie gelooft dat nou echt? Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 1 Koningen 3 zegt, het is toch waar. Salomo heeft het gekregen. Dan kijk eens even wat Salomo nou krijgt, jongens en meisjes. 2 dingen als verhoring. En in de eerste plaats, hij krijgt precies wat hij vraagt. God die vindt het goed dat Salomo deze dingen heeft gevraagd. Vers 11. Omdat u deze zaak begeerd hebt, en dat is goed in Gods ogen. En dan geeft God hem ook wijsheid zoals er nog nooit op aarde is vertoond. En dat zal ook nooit meer zo zijn. Vers 12. Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is en uws gelijke na u niet zal opstaan. En dat blijkt nog voordat 1 Koningen 3 uit is. In dat bijzondere verhaal van die 2 vrouwen en dat babytje. Aangrijpend verhaal, maar wat een wijsheid. Als Salomo uiteindelijk weet uit te maken bij welke moeder dat jongetje hoort. En een hoofdstuk verder dan zegt de Bijbelschrijver, Salomo was zo wijs dat mensen uit andere landen naar hem toe kwamen om zijn wijsheid te horen. En in 1 Koningen 10 wordt er trouwens eentje uitgelicht die er speciaal voor is komen reizen, ergens uit Afrika, de koningin van Sheba. En ze weet niet wat ze hoort als ze Salomo's wijsheid hoort verklaren. De helft was me nog niet aangezegd. Dat is het eerste stukje van de verhoring van Salomo. Maar wat God geeft, daar zit nog wat anders in. En ik denk weer aan een lied. Aan een psalmvers. Ver boven beet en wensen, zegt psalm 31. Boven bidden en boven denken wil God verhoren. Want wat nou Salomo overgeslagen had, wat hij niet aan God gevraagd had, wat hij niet op de eerste plek gezet had, die rijkdom en die overwinningen en dat lange leven en al die tijdelijke zegeningen. God zegt, Salomo, nou vind ik het zo mooi dat jij eerst om dat hart gevraagd hebt, dat wijze hart. Weet je wat, Salomo? Dan krijg je de rest erbij. En dat is een vervulling, gemeente, van die belofte van de Heere Jezus uit de bergrede. En zo wil God het nog doen. U zegt, dat betekent dan toch niet, dominee, dat Gods kinderen altijd zonder zorg zijn. En dat ze altijd maar voor het vaderland weg kunnen leven. Want God zal toch wel voor alles zorgen. En hij belooft dat toch, dus dat komt toch wel in orde. Gemeente, een mens kan ook na ontvangen genade heel wat tegenspoed en heel wat tegenslagen ondervinden. Want dat geloof wat ze hebben in die God tot wie ze bidden, dat wordt ook nog wel eens beproefd. Een gelovige kan ook failliet gaan. Die kan ook werkeloos worden. Die kan ook wel eens vragen, hoe moet het volgende maand? Maar toch staat er ook in het woord, hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En David, de vader van Salomo, zei het zo. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden. Maar ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. En dat niet als een vast bezit in je zak stoppen, maar daar nou een pleitgrond van maken. En gemeente, daar worden we ook nog in het slot van deze geschiedenis bij bepaald. Want kijk eens, bij alles wat de Heer nu aan Salomo gaat geven en wat hij hem belooft, plaatst God wel een kanttekening. Met name als het gaat over dat lange leven in vers 14, hè. Ik zal uw dagen verlengen. Daar zegt God wel bij Salomo, dat zal ik je geven als je in mijn wegen zult wandelen en mijn inzettingen en geboden zult onderhouden. Hé, hey, zegt een kind. Nou dacht ik dat het zo rijk was en zo ruim. En nou is er toch weer iets wat je zelf moet doen. God haalt het toch weer een beetje terug. Voorwaardelijk, zeggen de grote mensen dan. Toch nog iets van de mens. Wat jij dan moet doen en dan doet God het ook. Gemeente, zeg het nou niet zo. Maar laten we liever zeggen dat dat ware geloof dat Salomo moet blijven beoefenen in zijn leven, dat dat wel een geloof is dat ook altijd weer bekering kent. En dan moeten we maar niet te veel bij Salomo blijven steken, gemeente, want u weet wel, daar staan op het eind van het leven van die man ook niet goed afgelopen. Wat een tragische ontwikkeling, wat een schaduw valt er uiteindelijk over het leven van die man die zo mooi was begonnen. En daarom zeggen we vanmiddag ook tegen elkaar, laten Gods kinderen van datgene wat ze van God gekregen hebben en wat ze ook aan beloften gekregen hebben, laten ze er nooit een rustgrond van maken om erbij in slaap te vallen. Nee, kinderen, wat je van God krijgt, ook in de preek vanmiddag, niet in je zak stoppen en gaan slapen. Nee, dan moet je verder mee gaan bidden. Een pleitgrond van maken. Heren, u heeft dit gezegd vanmiddag. Wilt u dat ook in mijn leven verhoren en vervullen om Jezus wil? En wie dat vraagt, zegt 1 Koningen 3, die kan er nooit te veel van God verwachten. Ik moet nog denken aan dat voorbeeld uit de geschiedenis van die beroemde koning van Macedonië. De man die de wereld veroverde, Alexander de Grote. Ik heb het meen ik wel eens eerder verteld. Er was een man aan zijn hof. Die had altijd schulden, die had altijd zijn geld op. Hij kon niet met geld omgaan. Op een gegeven moment zat hij weer helemaal aan de grond. En hij kwam met die nood bij Alexander. Was iemand die aan zijn hof werkte en toen zei de koning, nou ja, vraag het maar aan de schatmeester, vraag het maar aan de penningmeester wat je nodig hebt, dan zal die het wel in orde maken. Maar ja, toen kwam die man met zijn schulden bij de penningmeester en toen zei hij tegen hem, ik heb eigenlijk 10.000 ponden nodig. Een enorm bedrag, miljoenen en nog eens miljoenen euro's zouden we vandaag zeggen. En die schatbewaarder die gaat op stel en sprong naar de koning terug. Die zegt, u heeft nou gezegd tegen die man, je mag alles bij mij inleveren, alle rekeningen. Maar weet je wel wat die man durft te vragen? 10.000 ponden. En toen zegt Alexander, geef die man meteen wat hij moet hebben. Want die heeft mij vandaag een grote eer bewezen. Hij gaat er om te beginnen vanuit dat ik ontzettend rijk ben. En hij gaat er ook vanuit dat ik ook mijn rijkdom weg wil geven, dat ik ontzettend gul ben. Geef die man zijn 10.000 pond. Gemeente, neem dat mee naar huis. Er is een God die ontzettend rijk is. Rijk aan weldadigheid. Er is een God die om Jezus wil ontzettend gul is. U kunt nooit te veel van hem vragen in uw gebed. Zelfs een nieuw hart wil hij u geven. En snapt u, gemeente, dat het daarom zo heel gepast is om bij die psalm uit te komen die daar ook al van spreekt. Die onze kinderen leren als ze nog maar net kunnen praten. En ik hoop, jongens en meisjes, dat je hem hard meezingt. Opent uw mond eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. God zegt, al wat u ontbreekt, zelfs dat nieuwe hart, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen.